Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heeren, Heere, die de hemel en de aarde geschapen, die de trouw houdt en die nooit laat varen het werk zijner handen. Amen. De genade en vrede van God de Vader door Christus Jezus, de Heer, in de Heilige Geest. Amen. De kerkenraad deelt u nog mede. De tweede collecte is bestemd voor de diaconie. Aanstaande woensdag 12 maart, DV, zal er middag zijn en de aanvang van de diensten die zijn 's middags om 3 uur en 's avonds om 7:30. En in verband met de middag is er deze week geen catechisatie. Wel worden de catechisanten in de kerk verwacht op middag. Psalm 63 en daarvan het eerste vers. Psalm 63 vers 1. O God, gij zijt mijn toeverlaat. Mijn God, u zoek ik met verlangen. Zoras wij het morgenlicht ontvangen bij het krieken van de dageraad. O Heere, mijn ziel en lichaam hijgen en dorsten naar u in een land dat dor en mat van droogte brandt, waar niemand lafenis kan krijgen. Psalm 63 en daarvan het eerste vers. Wij des Heren zingen wij uit Psalm 103, tweede vers. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven, uw krankheden kent en liefderijk geneest, die van het verderf uw leven wil verschonen, met goedheid en barmhartigheid uw kronen, die in de nood uw redder is geweest. Psalm 103 en daarvan het tweede vers na de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik de Heere uw God ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte den zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Schriftlezing voor vanmorgen vindt u in het Heilig Evangelie naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 20, vanaf vers 17. Matteüs 20, vers 17. En wat er verder volgt is onze schriftlezing. En Jezus opgaande naar Jeruzalem, nam tot zich de 12 discipelen alleen op de weg en zeide tot hen: Ziet, wij gaan op naar Jeruzalem, en de Zoon des Mensen zal de overpriesters en schriftgeleerden overgeleverd worden, en zij zullen hem ter dood veroordelen, en zij zullen hem de heidenen overleveren om hem te bespotten en te geeselen en te kruisigen.
En ten derde dagen zal hij weder opstaan. Toen kwam de moeder der zonen van Zebedeus tot hem. Met hare zonen, hem aanbiddende en begerende wat van hem. En hij zeide tot haar, wat wilt gij? Zij zeide tot hem, zeg dat deze mijne twee zonen zitten mogen. De een tot uw rechter en de ander tot uw linkerhand in uw koninkrijk. Maar Jezus antwoordde en zeide, gij lieden weet niet wat gij begeert. Kunt gij de drinkbeker drinken die ik drinken zal? En met de doop gedoopt worden waarmede ik gedoopt worde? Ze zeiden tot hem, wij kunnen. En hij zeide tot hen, mijn drinkbeker zult gij wel drinken. En met de doop waarmede ik gedoopt worde, zult gij gedoopt worden. Maar het zitten tot mijn rechter en tot mijn linkerhand staat bij mij niet te geven, maar het zal gegeven worden die het bereid is van mijn vader. En als de andere 10 dat hoorden, namen zij het zeer kwalijk van de 2 broeders. En als hij Jezus tot zich geroepen had, zeide hij, gij weet dat de overste der volken heerschappij voeren over hen. En de groten gebruiken macht over hen. Doch alzo zal het onder u niet zijn, maar zo wie onder u zal willen groot worden, die zij uw dienaar. En zo wie onder u zal willen de eerste zijn, die zij uw dienstknecht. Gelijk de Zoon des Mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Hier eindigt onze schriftlezing. Wij willen ons verenigen voor Gods aangezicht in gebed en dankzegging. Het is uw trouwen, het is uw goedertierenheid, Heere. Het is uw goedheid en uw langmoedigheid. Dat gij ons deze morgen weer te samen hebt gebracht. Zodat wij hier bijeen mogen zijn bij elkaar, o Heere God. Wat al zo goed is. Maar dat wij ook mogen verkeren voor uw heilig aangezicht. Dan bidden we u, Heere, laat gij uw aangezicht lichten over ons. Opdat het ervaren mag worden, Gods vriendelijk aangezicht geeft vrolijkheid en licht aan alle oprechte harten. Ten troost verspreid in smarten. Gedenk ons dan, o Heere God. En wil uw trouw en wil uw barmhartigheid nog vermenigvuldigen over zondaren. Want we moeten het beleiden, o Heere God, dat we het niet verdiend hebben. En dat we het nooit kunnen verdienen. En dat we het nooit waardig kunnen zijn dat gij tot ons zoudt komen, o Heere God. Maar dit is het grote wonder van vrije genade, Heere. Dat gij zondaren nooit bewijzen kunt, goedheid, trouw, liefde en genade. Dat gij ons nooit kunt schenken wat we ook maar enigszins verdiend hebben. Ge kunt alleen maar vrije genade schenken, Heere. En uit vrije goedheid een ontfermer zijn over zondaren. O Heere, laat dat onze harten eens mogen breken voor uw heilig aangezicht, dat we niet alleen weten zondaren te zijn, maar of dat er ook besef mocht zijn dat we zondaren zijn, dat we gezondigd hebben tegen een goedend God die ons iedere dag verzorgt maar die ook tot ons komt in uw heilig woord met de boodschap, o Heere God, dat gij geen lust hebt in onze dood en in onze ondergang, maar dat gij daarin lust hebt, dat we zouden leven en dat we ons zouden bekeren. Heb dan hartelijk dank, Heere, dat we hier vanmorgen mogen zijn. En heb ook dan hartelijk dank voor de openbare weldaden die gij in onze gemeente geschonken hebt. Dan mogen we deze morgen danken, Heere, dat gij aan de familie Westeneng een zoon geschonken hebt. Dat gij zo goed geweest zijt dat gij ook dat leven van de moeder hebt gespaard. En dat gij nieuw leven geschapen hebt. Laat ons toch alles mogen zien, zoals het bij u de Heere God vandaan komt. Wat is het dan een ontroerende zaak, Heere, dat er weer een leven op de aarde begonnen is. Een leven ook voor de eeuwigheid. O Heere, geef dan dat er een diep buigen mag zijn. Dat er een diep bukken mag zijn voor uw aangezicht. In hartelijke dankbaarheid, Heere. Maar o, laat er ook een hartelijke behoefte mogen zijn. Dat gij zegent, o Heere God, niet alleen voor de tijd. Maar dat er een hartelijke behoefte mag zijn om uw eeuwige zegen in het bloed van Jezus Christus, Godzoon, waarin we alleen eenmaal voor uw heilig aangezicht zullen kunnen verschijnen en bestaan. Heb dan hartelijk dank, Heere, en laat de lofzang in die familie niet mogen ontbreken, maar geef ook, o Heere God, veel vreze God in dat huis en in onze huizen, opdat we ook de vrede God in onze huizen en in onze harten mogen ervaren. We bidden uw zegen, Heere, over alle plaatsen waar gij uw gemeente vergadert. We bidden u of gij wilt werken door de Heilige Geest. Uw woord wilt openen voor zondagsharten en zondagsharten voor uw woord. We vragen uw zegen ook over deze plaats. En niet alleen over ons die hier samengekomen zijn, maar ook zoveel heren die niet hier aanwezig kunnen zijn, maar die toch meeleven op de ene of op de andere manier. Heren, zegen nog. En we willen u daarin ook bidden, Heere, zegen ze, niet alleen die niet konden komen, maar zegen ook rijkelijk die niet wilden komen. Wil ook hen gedenken, Heere, bearbeiden door uw heilige geest. In het bijzonder dragen we aan u op verloren zonen en verloren dochters, Heere. Ook onze gemeente zal ze hebben, zij die afgedwaald zijn. Heere, gedenk nog des ontfermens, opdat er nog een inkeer mag zijn, opdat er nog een wederkeer mag zijn, tot u de Heere God in waarachtige bekering. Heere, gedenk ons alle tezamen, bekeer ons voor het eerst of bekeer ons bij vernieuwing. Wat zal het vreselijk zijn, wanneer we eenmaal, Heere, en het komt gewis, het is onafwendbaar. Voor de een zal het wat langer duren, maar hoe kort zal het voor een ander bij zijn, Heere, dat we voor uw rechterstoel zullen verschijnen, dat we verantwoording af zullen moeten leggen van alles wat we gedaan hebben. Niet alleen alles wat openbaar is, maar ook alles wat verborgen is en wat u de Heere God bekend is. Wat zal het dan vreselijk zijn, o Heere God, om voor eigen rekening geleefd te hebben en eenmaal voor eigen rekening voor uw goddelijk gericht te moeten verschijnen. O verschrik dan nog zondaar, Heere. Laat er een roepstem mogen gaan vanuit uw woord. In de levendmakende kracht. Opdat nog zondaren tot zichzelf gebracht mogen worden. Dat er nog boetvaardigheid en berouw des harten gevonden mocht worden. Dan weten we toch ook, Heere, dat gij genadig zijt. En dat gij barmhartig zijt. Misschien zijn we al zo oud geworden. En dan mogen we het ook weten. Dat gij zijt schoon zwaar getergd. Langmoedig. En genadig. O God, wat zou het een wonder zijn. Wanneer gij nog zondaren uit ons midden. Wanneer het u believen mocht en behagen. Nog te bekeren. Bekeer ons ook bij vernieuwing, Heere. En verwek ook een levende behoefte. In alle die genade kennen. Om niet alleen bekeerd te zijn. Maar om dikwijls bekeerd te mogen worden. Ja, Heere, dagelijks bekeerd te mogen worden. Of er mocht eens meer behoefte zijn aan een levende omgang met u, de Heere God. Een dagelijks omgang. Dan bidden we u, Heere, wek de liefde op in onze levens. En wanneer we misschien verachterd zijn in de genade. O Heere, gedenk des ontfermens. En wil dan ook vernieuwen, Heere. Laat er een vernieuwende kracht uit mogen gaan. Van uw woord door de Heilige Geest. In die levens, Heere. Die genade kennen. Maar die zo dor zijn en zo dood. Dat gij de eer er niet van ontvangt. Heere, bekeer zo. En geef dat er een levende behoefte mag zijn. Aan het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, dat reinigt van alle zonde. Voor het eerst in onze levens. Maar ook, o Heere God, wanneer we op die grond mogen leven. Dat we nog eens nadere kennis van mochten krijgen. En dat we het nog eens in zijn vernieuwende kracht mochten beleven. Maak ons tot niet door uw woord. Verneder ons, Heere. In het bijzonder wanneer de prediking staat in het teken van het lijden. Van de diepe vernedering van de Heere Christus. O, laten er dan ook vernederde zondaar mogen zijn. Om te leven, om te leren leven, om bij vernieuwing te leren leven uit vrije genade, dat er beleving van mocht gevonden worden in onze harten, Heere, van niet anders te zijn dan schuldenaar aan vrije genade en niet anders ooit te worden dan schuldenaar aan vrije genade. Heere, laten dan onze harten uw lieflijke borgtochtelijke gang mogen beschouwen met vrucht voor eigen hart en leven. We dragen aan u op alles wat beproefd is, wat hier misschien met zorgen zit, wat misschien troosteloos verdrietig is, wat eenzaam is. Eenzaam gelaten in het leven. Of zo eenzaam geworden in het leven. Maar o God, het mocht de rechte droefheid maar zijn. Het mocht de rechte eenzaamheid maar zijn. Een droefheid naar God die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. Maar ook, Heere, een eenzaamheid tot u, de Heere God. Heere, schenk dan niet alleen ontledigende genade, maar schenk ook vervullende genade. We vragen u een bijzondere zegen voor twee broeders in ons midden. De een die gaan zal en de een die gekomen is. Heere, we danken u hartelijk voor alles wat gij ons geschonken hebt. Voor alles wat gij deze gemeente gegeven hebt in broeder Veenendaal. En gij weet het, Heere, gij hebt zelf de weg zo geleid. Van te gaan uit ons midden. Maar ook, Heere, gij hebt zelf de weg geleid. Van de bekwaammaking tot het ambt. Heere, zegen deze broeder. Zegen het gezin. En laat er ook in de gemeente een hartelijke dankbaarheid mogen zijn. In alles wat gij ons in hem geschonken hebt. En laat onze gebeden ook deze broeder mogen vergezellen in de toekomst. In de zware voorbereidende taak. Om dan eenmaal ook de zware taak. Maar ook de liefelijke taak ter hand te mogen nemen. Dat gij mocht vervullen, o Heere God, wat gij begonnen zijt. Heb ook hartelijk dank, Heere, dat gij een andere geschonken hebt, die we in zijn plaats mogen ontvangen. Heere, schenk ons uw zegen en zegen dat leven, opdat het vruchtbaar mag zijn in ons midden, opdat het onder de gunst mag liggen, Heere, wat gij ons aan het schenken zegt. Heere, heb dan hartelijk dank dat gij zelf zorg draagt, ook in de ambten, voor deze gemeente. En laat ons als gemeente daarover ook verootmoedigd mogen zijn, in een hartelijke dankbaarheid. Met opmerkzame harten, Heere, dat gij voortgaat onze zielen nog te willen onderwijzen. Niet alleen van de kansel, maar ook door de raad van deze gemeente. Heere, zegen die broeders in het bijzonder met hun gezinnen. En geef dat deze morgen mogen staan tot ere van uw drie enige naam. Vader, Zoon en Heilige Geest. En dat er een getrouwheid mag zijn, Heere. Wat zal het groot zijn om dan eenmaal uit uw mond te mogen horen. Over weinig zijt gij getrouw geweest. Wel gij goede en getrouwe dienstknecht. Over veel zal ik u zetten. Heere, gedenk ons in gezegde nog. Gedenk ons ook in ongezegde nood. Gedenk ons in dankbaarheid. Gedenk ons ook in dankbaarheid uitgesproken of niet uitgesproken. Zegen ons alle tezamen. Dat we een goede uren mogen hebben. Maar dan hier in Heere. Dat we als mensen maar weg mogen vallen. Dat we als mensen maar vernederd mogen worden. Opdat Christus een plaats mag krijgen in ons hart en in ons leven. Dat hij verheerlijkt worden die gij zelf uitermate verhoogt en verheerlijkt hebt. Doe het alles uit vrije genade, Heere, om de verdiensten van Jezus Christus wil, door de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit Psalm 22, het tweede en het derde vers. Psalm 22, vers 2. Ik erken nochtans gij zijt heilig, Heere. En gij hebt uw huis, de zetel van uw eer bij Israël. Daar uw lof klinkt keer op keer in gunst doen bouwen. En het derde vers. U smeekten zij van mensenhulp ontbloot en zij zijn gered. Ze hebben in hun nood op u vertrouwd, van schaamte nimmer rood naar hun gebeden. Maar ik ben een worm van elk vertreden. Een worm, geen man. Een spot en smaad van mensen, die boze volk naar zijn baldadig wensen beschimpen kan. Psalm 22 en daarvan het tweede en het derde vers.
de preek zingen wij Psalm 131 en daarvan het eerste vers. Psalm 131 vers 1. Mijn hart verheft zich niet, o Heere. Mijn ogen zijn niet hoog. Ik wandel niet in hetgeen te groot, te vreemd is voor uw gunstgenoot. Psalm 131. En onze tekstwoorden vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte. Matteüs 20, vers 26 en wat er verder volgt. Doch, alzo zal het onder u niet zijn. Maar zo wie onder u zal willen groot worden, die zij uw dienaar. En zo wie onder u zal willen de eerste zijn, die zij uw dienstknecht. Gelijk de Zoon des Mensen niet is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Geliefde gemeente, het is zelfs een klein kind is het al eigen. En je hoort ze zo groot, hoor je ze al zeggen. Wacht maar, tot ik groot ben. Daar gaat het ook over in onze geschiedenis. Groot zijn en groot willen zijn, maar hoe? Het is een geschiedenis die heel belangrijk is. En het is een les voor het geestelijk leven die zeer belangrijk is. Zo wie onder u zal willen de eerste zijn, die zij uw dienstknecht. Zo wie onder u zal willen groot worden, die zij uw dienaar. Het stuk gelijkenis, het stuk lijdensgeschiedenis van de zonen van Zebedeus. Vindt u niet alleen in Matteüs, u vindt het ook in Marcus en u vindt het ook in Lucas. En zakelijk vindt u het ook in Johannes. Er zit een bijzondere les in. Nu zijn we vanmorgen samengekomen, ook om een ambtsdrager te bevestigen en afscheid te nemen van een ambtsbroeder, maar toch moet vandaag maar centraal staan het lijden van de Heer Jezus Christus. En als we het een naam zouden willen geven, een heel menselijke naam, als we iets boven deze geschiedenis zouden moeten zetten, dan zouden we misschien enerzijds deze geschiedenis kunnen noemen het falen van de discipelen. Maar beter zouden we boven kunnen zetten de trouw van de Heer Jezus Christus. De volmaaktheid van het lijden van de Heer Jezus Christus. Of misschien zouden we het boven schrijven, de volmaakte liefde van de heiland. We kunnen ons wel eens afvragen in het leven, en in het bijzonder in de lijdenstijd, wat eigenlijk het aandeel is van de mens in het zalig worden. Wat het aandeel is van de mens in de schuldverzoening, wat het aandeel is van de bekeerde mens, wat het aandeel is van de levend gemaakte kerk, wat het aandeel was van de discipelen, de geroepen discipelen, wat het aandeel was aan de verlossing van de kerk. En dan leert ons deze geschiedenis die we tegenkomen in vier evangeliën niet.
Niets, alle roem is uitgesloten. Opdat de eer alleen zou zijn, de roem en de aanbidding aan die gezegende Zoon van God, Jezus Christus. Lijdenstijd is vernederend, erg vernederend. We lezen in de lijdenstijd van niet één ziel die gevraagd heeft, niet één ziel die gezucht heeft, niet één ziel die gebeden heeft, of de Heer Jezus dat werk wilde doen. Wat dat betreft kunnen we zeggen dat de kerk zelfs niet één gebed levert als bijdrage voor de eigen zaligheid. Het tegendeel. Tegenhouders. Jezus, toen hij gezegd heeft dat hij zijn werk ging doen, ik heb er die drie versen bij gelezen, waarin Jezus heel duidelijk stelt dat hij opgaat om te lijden. O, wat is er weinig van begrepen? Dat Jezus opging naar Jeruzalem om een schare die niemand tellen kan uit alle geslachten, naties en volkeren te gaan verlossen van de zonde. Te gaan verlossen van de goddelijke gramschap over de zonde. Kortom, om de gehele uitverkoren kerk te gaan redden van de verdoemenis. Kerk heeft Christus niet bijgestaan. Nog in woord, nog in daad, nog aan de mens. En ik vind dit altijd zo'n stukje verontmoediging in de lijdensgeschiedenis. Dat zelfs de kerk bij monden van de discipelen spreekt: Heere, het zal u geenszins geschieden. Dat een mens een tegenhouder is van zijn eigen zaligheid. En laat het ons maar heel goed mogen zien, gemeente, dat het alleen de drie enige God is die zijn raad uitvoert, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Opdat het wonder een des te groter wonder wordt in ons leven. Het enige wat ik heb kunnen vinden in de schrift, dat is dit geweest. Dat Mozes en Elia op de berg der verheerlijking met Jezus hebben gesproken aangaande zijn uitgang uit Jeruzalem. Mozes en Elia zijn verwaardigd geworden om met Christus te spreken over zijn lijden. Maar in de hele kerk en in zijn hele discipelenkring was er zelfs geen plaats om Jezus aan te horen over zijn lijden. En tenslotte, ook Mozes en Elia zijn teruggetreden toen het lijden van Christus, het verzoeningswerk van de Heere Christus, een aanvang nam. Zodat ten volle vervuld is wat we lezen in Jesaja 63. Ik heb de pest alleen getreden. En er was geen van de volkeren met mij. Niets heeft alzo de kerk bijgedragen aan de eigen zaligheid. En dat spitst zich toe in onze geschiedenis naar de discipelen. En dan spitst dat zich toe van de discipelen naar de nauwste vrienden van de Heer Jezus. U weet, van de 12 discipelen waren er ook 3 die tot de nauwste vrienden, de hartelijkste vrienden, de Heer Jezus gerekend konden worden. Johannes, Petrus en Jacobus. Maar ook in de lijdenstijd. Al wat wordt de mens getekend en Petrus in zijn verloochening. En in ons tekstgedeelte. Jacobus en Johannes in hun verdoemelijkheid. Waarvan zij zichzelf niet konden verlossen. Maar waarvan ze verlost zijn geworden. Door vrije genade. Alleen uit de smarten van de man der smarten. Ontroerende geschiedenis. Jezus heeft de zonden verzoend in zijn ziel en in zijn lichaam. Maar dan is het ontroerende dat Jezus ook verzoend heeft. De zonde van de kerk die bij het lijden betrokken is geweest. De discipelen. De 3 vrienden. Die zelf ook bitter. In de lijdensbeker van Jezus Christus hebben gedaan. Wat hebben de discipelen het lijden van de Heer Jezus Christus verzwaard, geliefde gemeente. Oh, het is niet de wereld geweest. Het is niet de wereld geweest die Jezus gedragen heeft. Het is juist de kerk geweest die hij gedragen heeft. Het Lam God dat de zonde der wereld wegdraagt. Als er staat ploegers hebben op mijn rug geploegd in Psalm 129. Ze hebben hun voren lang getogen. O, het past niet op de wereld om het toe te passen. Het past op de kerk. Het past het meest op hen die discipel zijn. Het past het meest op hen. Die tot de persoonlijke vriendenkring van de Heer Jezus behoorden. Wat wordt hier een stukje lijden getekend? Ploegers hebben op mijn rug geploegd. Ze hebben hun voren lang getogen. Zij hebben smart bij smart tot mijn verderf gevoegd. Voor het kermendoof en was van mededogen. Waar ik over wil spreken vanmorgen, dat is het werk van Christus. En waar het dan vanmorgen in het bijzonder om gaat. Dat is dat het werk van Christus verzwaard is door een vraag. En verklaard ligt in het lijden. Het werk van Christus. Door een vraag verzwaard en in het lijden verklaard. Zijn niet alleen de daden geweest waaraan Jezus geleden heeft. Het is niet alleen de doornen kroon geweest die zijn hoofd verwond heeft. Zijn niet alleen de nagels geweest waardoor zijn handen en voeten doorboord zijn. Het is niet alleen die speer geweest die door zijn hart is gegaan. Er zijn ook woorden gesproken, die als zwaarden door de ziel van de Heere Christus zijn gegaan. Zo moeten we ook deze geschiedenis zien deze morgen. We vergelijken de andere evangeliën er ook mee. Het leek allemaal zo onschuldig de zonen van Zebedeus. De moeder van die zonen, die heette Salome. Schijnt nog een zuster geweest te zijn van Maria. Zodat ze naar moeders kant, naar Maria's kant, neefs waren van de Heer Jezus. Die moeder die komt tot Jezus. Die moeder komt tot Jezus. Maar daar waren ook Johannes en Jacobus bij betrokken. Daar waren ook de andere discipelen niet vreemd aan. En die moeder die komt tot Jezus. Die komt tot Jezus. Toen staat er, toen. Op welk moment? Toen Jezus net had verklaard. En ze zullen mij de heidenen overleveren. Ze zullen mij bespotten, had Jezus net gezegd. Ze zullen mij geeselen. Ze zullen mij kruisigen. Ten derde dagen zal ik wederop staan. Toen Jezus dat heel duidelijk had gezegd, toen stond er een vrouw. Toen stonden er een paar discipelen die haast geen tijd hadden om Jezus aan te horen, want ze stonden te trappelen van ongeduld om eens wat te vragen aan de Heer Jezus. En zo lezen we dat Salome hem aanbiddende wat wilde vragen. En dan lezen we in vers 21 dat ze haar vraag mag stellen. Dat Jezus, als hij dan uitgesproken is over zijn lijden, misschien zelfs min of meer nog in de rede gevallen is. Misschien had Jezus nog wat verder willen spreken over zijn lijden. Over het zoenwerk dat hij ging doen. Zo is een mens ook nog eens een keer. Dat hij geen tijd heeft om God uit te laten spreken, want hij wil zelf aan het woord komen. We lezen heel opmerkelijk. Hij zeide tot haar, wat wilt gij? En zij zeide tot hem, zeg dat deze mijn twee zonen zitten mogen, de een tot uw rechter en de ander tot uw linkerhand in uw koninkrijk. Wat een misplaatste voorstelling, geliefde gemeente. Van wat dat koninkrijk wel is, waarover Jezus gesproken heeft. Wat een vreselijke onkennis in de lijdenstijd. We vragen ons af, waar is het zondebesef van deze discipelen? Van een Jezus die nadrukkelijk verklaart dat hij de dood ingaat voor de zonde. Waar is het schuldbesef? Waar is het besef bij de discipelen? De heilige begeerte naar verzoening. De begeerte om te mogen delen in dat heilswerk. Wat vreselijk, wat een onbegrip van het werk van de Heer Jezus Christus. Van het moest de Christus niet al zo lijden. De discipelen, ze hebben een voorstelling van verhoging, van verheerlijking, van Jezus koning te zijn en zij onderkoning te zijn, ter rechterhand en ter linkerhand van Jezus. O, ze dachten dat het een glorieweg was die Jezus zou gaan. Ze hadden maar met een half oor geluisterd. Zoals wij onszelf ook zo vaak betrappen, maar met een half oor geluisterd te hebben. Dat Jezus gezegd heeft, overgeleverd te worden, bespot te worden, gegeeseld te worden, gedood te worden, misschien iets opgevangen toen, van ten derde dagen wederop staan. En dat ene hadden ze begrepen uit de preken van de Heer Jezus, dat hij eenmaal koning zou zijn. Koning, de vraag van Salome. Laat een van mijn zonen aan uw rechterhand, één aan mijn linkerhand, mogen zitten. Het laat ons duidelijk zien hoe blind of een mens is, een geliefde gemeente. Hoe vreselijk blind een mens is, die zelfs dagelijks onder de prediking verkeert, niet van een mens alleen, maar van de Zoon Gods zelf. Hoe blind een mens is om het heilswerk van Christus te zien. Ze dachten dat het een glorietocht zou worden. Naar de kroon en naar de troon. En ook zij begeerde ook een kroon. Ook zij begeerde ook een troon. Wat is ten diepste een mens arm, die nog nooit onderwezen is, verstaan heeft wat het heilswerk, het verlossingswerk ten diepste is. Het lijden van de Heer Jezus Christus. Wat is het ook vreselijk, een kerkmens, wekelijks onderwezen, 10 jaar, 20 jaar, misschien 60, misschien 70 jaar. O, wat een onkennis over de noodzaak van het lijden en de dood van de Heere Christus, van verzoening in een weg van voldoening. Ook ons geldt, geliefde gemeente, dat als Gods geest niet toepassend onderwijst, dan zijn we walgelijk onwetend ten diepste van de weg der zaligheid. Ook al kennen we de schrift in zijn uiterlijke zin, dan is de mens walgelijk onwetend, maar ook ten diepste walgelijk vijandig aan de wegen Gods, die door de diepte gaan. Die gaan over een weg van smart, een via dolorosa. Waarom hoorden de discipelen dat niet? Waarom hoort een kerkmens dat niet? Dat lijden van Jezus Christus, ik denk dat het dit is. Het is ten diepste dit. Dat we vijandig zijn. Dat we vijandig zijn aan de confrontatie in het lijden. Omdat het lijden van Christus ten diepste alleen gezien kan worden uit de diepte van de schuld. En dat in de diepte van de schuld pas de diepte van het lijden gezien kan worden. Het lijden van Christus pijlen, gemeente, is ook een pijlen van onze verdoemelijkheid. Een pijlen van het lijden van Jezus Christus. Een onderwezen worden in het lijden van Christus. is met één onderwezen worden in onze diepe afgevallenheid van God en onze toegevallenheid aan de Satan. En dan is er een mens, is er in de mens een weerstand, een vijandschap tegen het lijden. We willen dat niet. We willen dat lijden niet van de Heere Christus. We willen zalig worden in een weg van verhoging. We willen de trappen van vernedering niet. We willen wel verzoening, maar niet door voldoening. Weet u wat het bittere daarin is? Dat we het lijden niet willen. Dat dat ten diepste is in de verzoeking in de woestijn, dat de duivel het ook niet wilde. Die wees al een andere weg aan van verzoening. Huiveringwekkend. Hoe onze ideeën, probeer me te begrijpen, gemeente. Hoe onze ideeën van zalig worden overeenstemmen met de ideeën van de Satan, hoe we nooit meer zalig zouden kunnen worden. Want dan heeft in Lucas 4 ook de Satan al voorgesteld niet de weg van het lijden te gaan, maar de weg van de glorie. En nou vraag ik u, geliefde gemeente, wat zal die vraag van de moeder van de zonen van Zebedeus, en wat zal die vraag van al die discipelen, en wat zal de vraag van ieder mens, wat zal die als een zwaard in de ziel van Jezus gegaan zijn? De vraag naar de glorie. Wat worden we hier onderwezen, gemeente? In de vuilheid van ons hart. Het leek zo mooi. Het leek zo bevindelijk. Laat mijn zoon, Heere, bekeer me. En dan graag een hele grote bekeerde. Laat mijn zoon aan de rechterhand. Laat mijn zoon aan de linkerhand, maar laten ze beiden mogen aanzitten in uw koninkrijk. Wat zal het een zwaard geweest zijn in het hart van de Heer Jezus Christus. Zelfs die dingen, gemeente, die wij voor bevindelijk verslijten. Die dingen die wij verslijten voor ons gebedsleven. Weet u waar het om gaat? Dit. Dat we niet alleen verreinigd moeten worden van onze ongerechtigheid in onze daden. Maar dat ook de schuld verzoend moet worden van onze bevinding. Van alles wat van ons vandaan komt. Ons streven. Onze gebeden. Om dicht bij Jezus te zijn. Om aan zijn rechterhand plaats te mogen nemen. Om aan zijn linkerhand plaats te mogen nemen. O, merk eens op hoe de mens tegenover Jezus staat. De val. De zonde. De schuld. Gemeente. Ik zal het eens proberen heel kort duidelijk te maken. Wat nou eigenlijk precies de zondeval is. Wat nou eigenlijk precies de zonde is. Wat nou eigenlijk precies is waarom Jezus vernederd moest worden. Dan is De eerste zonde is dit geweest. Eten van de boom. En misschien hebt u dat al zo dikwijls gehoord. Dat het u nauwelijks meer aanspreekt. Maar wat de zonde dan precies is, ik zal proberen het u duidelijk te maken. Wat eten van de boom is. En wat iedere zonde ten diepste precies hetzelfde is. Dat is een mens. Die op zijn tenen gaat staan. En die zo hoog mogelijk reikt. Om bij de vrucht te komen. Daar is de mens ingetekend. In de eerste zonde van Adam. Maar ook in iedere volgende zonde. En daarin ligt verklaard. Vanuit dat op de tenen staan en dat zo ver mogelijk reiken. Daarin is verklaard de huiveringwekkende weerstand tegen alles wat lijden is in mijn eigen leven. Alles wat lijden is in het leven van Christus. Dan is ons leven getekend. Dat zal mij geenszins geschieden. Dan neem ik in mijn vijandschap Jezus in bescherming. Van dat zal geenszins geschieden, Heere. En nu is dit de boetedoening van de Heer Jezus Christus. Dat de mens heeft zich uitgerekt. En in een heilige zin verrekt. Aan het eten van die boom, geliefde gemeente. En omdat de mens probeert zo hoog mogelijk te komen. Daarom is Christus zo laag moeten komen. Zo diep af moeten dalen. Zo diep moeten bukken. Dat hij moest klagen in Psalm 22. Ik ben een worm. Van elk vertreden. Al wie mij ziet. Bespot mij, boos te moe. Het is werkelijkheid, geliefde gemeente. Wanneer we ons hart kennen, dat er in de hoogmoedige mens altijd spotlust wakker wordt bij het lijden van een ander. En zo is het ook te verklaren, die klacht die we gezongen hebben. Al wie mij ziet, bespot mij, boos te moe. Ik vind geen medelijden. Weet u wat nou de zaak is, gemeente? Onze huiveringwekkende hoogmoed tegenover staat Jezus Christus in zijn aanbiddelijke nederigheid. En nu staan we tegenover Jezus. Het zal u geenszins geschieden. Waarom niet? Omdat de zonde zich ook mededeelt en mede wil delen aan een ander. Niet alleen in het menselijke vlak, maar Petrus die zegt, en zij houden zich vreemd, dat is de hoogmoedige mens, dat is de gevallen mens, dat bent ook u en dat bent ook, ben ook ik. Ze houden zich vreemd jegens u, indien ge niet mededoet aan de uitgietingen van overdadigheid. En daarom is ons leven, ons hart, is zo schromelijk, wormstekig door de Satan, in de verzoeking in de woestijn, dat we ten diepste hetzelfde gaan vragen van de Heer Jezus. Het zalig maken van de Heer Jezus Christus, in een weg van vernedering. Dat hij gegezeld is. Dat ze hebben zijn spugen in zijn gezicht. Grote gemeente. Dat hij moest kruipen door de modder in de hof. Dat zijn zweet werd als grote droppelen bloed. Daar walgt een man, mens van. De schrift die zegt voor de Griek. En voor de Jood. En de Griek dat is mijn hoofd, dat is het intellect. Dat is het verstand. Voor het verstand is het een dwaasheid. Voor de Griek is het een dwaasheid. En het lijden van Christus is voor de Jood. Dat is voor de godsdienst een ergernis. Maar nu te ervaren, geliefde gemeente, zelf een Griek te zijn. En zelf een Jood te zijn. Om het te proeven in ons eigen leven. Dat als ik het hier overweeg, het lijden van Christus, dan is het een dwaasheid. Wanneer ik het overweeg met mijn godsdienstige hart, mijn religieuze hart, dan is het lijden van Christus een ergernis. Maar hen die geloven, Christus de wijsheid Gods. Vorige week gelezen, 2 Filippenzen. Die in de gestaltenis God zijnde geen roof geacht heeft, Gode even gelijk te zijn. Maar die heeft zichzelf vernietigd. De gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende. En is de mensen gelijk geworden. En in gedaante gevonden als een mens heeft hij zichzelf vernederd. Gehoorzaam geworden zijnde tot de dood. Ja, de dood des kruises. En nu gaat het erom, gemeente Jezus Christus. Die de zaligheid verwerft in een weg van vernedering. En dat straalt ook iets uit op de gelovigen, op de kerk. Dat er alleen maar zaligheid te verkrijgen is. Ook in de toepassing, in een weg van de vernedering, van de vernedering. Heren, laat maar uw rechterhand mogen zitten. Heren, laat maar uw linkerhand mogen zitten. Weet u wat er bij al onze zonden en bij al onze verdoemelijkheid nog komt, gemeente? En laat ik dan twee dingen mogen noemen vanmorgen. Twee dingen mogen noemen die er nog bij komen. Bij onze schuld, bij onze zonde, bij onze ongerechtigheid. Die erbij komen bij het overtreden van het gebod. Onwil en onkunde. Een verdoemelijke onwil en een verdoemelijke onkunde. Die we zien in het leven van de discipelen. Maar die we door Gods geest ook in ons eigen leven gewaar worden. Een onwil. 1. Dat zal u geenszins geschieden. 2. Aan het kruis. Als gij dan de Christus zijt, kom af van het kruis. Verlos uzelf en ons. En dan lees ik in Lucas 4 vers 6. En daar kom ik iets van in mijn eigen venijnige verdoemelijke hart tegen. Ik zal u de macht en de heerlijkheid van die koninkrijk geven. Indien gij dan mij zult aanbidden. Zo zal het alles van u zijn. O gemeente, bent u al ontdekt aan uw huiveringwekkende, verdoemelijke onwil. En laat ik dan ook mogen zeggen, bent u vanmorgen al ontdekt, bent u in uw leven al ontdekt aan uw verdoemelijke onkunde. O die onkunde ook, gemeente. Is u ook de onkunde wel eens tot zonde geworden? We lezen dat bij de Emmausgangers alles moest geopend worden in hun leven. Hoewel ze veel wisten, veel wisten, veel wisten, kenden ze nog zo weinig. Ze wisten de schriften wel, maar ze kenden de schriften niet. En daarom moesten die schriften geopend worden. Hun harten moesten geopend worden. Hun ogen moesten geopend worden. De blikopener moet ons leven in. En daarom zegt de Heer Jezus ook. Daarom zegt de Heer Jezus ook aangaande de verdoemelijke onkennis van die discipelen. Gij weet niet wat gij begeert. En dan vraagt de Heer Jezus, kunt gij de drinkbeker drinken die ik drink? Kunt gij met de doop gedoopt worden waarmede ik gedoopt word? En wat was dat die drinkbeker? Wat was die doop? Daar had hij over gesproken. Dat was lijden, dat was kruipen in de hof, dat was ten diepste sterven. Dat was angstig worden, dat was verbaasd worden voor de Heer Jezus Christus. Dat liep er uiteindelijk op uit dat hij moest roepen, Eli, Eli, lama sabachthani. En wat is dan het antwoord? Wat is dan het antwoord? Dan zeggen ze, heel pertinent, ja heren, dat kunnen wij. Zo is een mens, als God hem vraagt, kunt gij de zaligheid verwerven? Dan is hij nog zo dwaas. Ja, wij kunnen. Dan krijgt u enigszins merkwaardig antwoord. Het is alsof de Heer Jezus het toestemt. Hij zegt, die drinkbeker, die zult gij wel drinken. En met de doop waarmee ik gedoopt word, zult gij wel gedoopt worden. Maar we moeten deze woorden proeven in zijn juiste betekenis, geliefde gemeente. Weet u waar het om gaat? Dat de Heere Christus hier nog in zijn volle liefde staat. De Heer Jezus is nooit boos geworden als een mens. De Heer Jezus is nooit driftig geworden als een dominee. De Heer Jezus bleef in zijn volle liefde staan. En daarom worden ze niet gedood door het zwaard zijns monds. Maar de Heer Jezus, die neemt het voor wat ze zeggen. En dan zegt de Heer Jezus, inderdaad, discipelen, sterven zul je. Inderdaad, discipelen, ondergaan zul je. Dan wil dat zeggen dat ieder mens zijn drinkbeker wel zal drinken. Dat ieder mens met zijn dood wel gedood zal worden. Maar dan heeft dat ook deze betekenis dat Jezus dat niet zegt. Gij zult uw drinkbeker wel drinken. Gij zult met uw doop wel gedoopt worden. Weet nu wat het zalige is van de Heer Jezus Christus. Dat hij de verzoening teweeg brengt. En dat hij daarin zegt, mijn doop en mijn drinkbeker. Zo neemt Christus neemt hun drinkbeker aan als de zijne. De Heer Jezus neemt de doodsdoop van zijn discipelen aan. Als de zijne. Dat wil zeggen, zijn drinkbeker zal een borgtochtelijke drinkbeker zijn. Zijn doop zal een borgtochtelijke doop zijn. Als Jezus Christus gaat onderwijzen in praktijk, lessen, geliefde gemeente. Let op, wat hebben ze moeten leren? Wat hebben ze later moeten verstaan? Wat die drinkbeker van Jezus Christus dan wel was. Wat die drinkbeker van Jezus Christus dan wel was. Weet u, we moeten het er toch bij betrekken. Dat het juist deze discipelen geweest zijn die meegenomen zijn door de Heer Jezus Christus in de hof. De andere discipelen bleven op een afstand. Maar zij mochten het vers meegaan in de hof. En daar werden ze als het ware uitgenodigd door de Heer Jezus Christus. Ja, lieve vrienden, laat nu eentje aan mijn rechterhand. Laat er nu eentje aan mijn linkerhand mogen zijn. Want Jezus Christus begon zo beangst en verbaasd te worden. O, dan vraagt de Heer Jezus het wel eens aan mijn ziel. Je hebt zo graag een ereplaats, ga daar maar mee. Ga daar maar in het lijden. En wees me daar tot steun, tot rechterhand en tot linkerhand. Wat is er van terecht gekomen, geliefde gemeente? Wat is er van terecht gekomen van wij kunnen? Wat is er van terecht gekomen? O, ze zullen het later verstaan hebben. Dat ze nog niet eens bij het drinken van de drinkbeker van hun borgenmiddelaar van Jezus Christus wakker konden blijven. En dan zegt de schrift nog heel barmhartig, heel barmhartig, heel lieflijk, want ze waren vermoeid. Dat is er terecht gekomen van dat de rechterhand en dat de linkerhand. Wat is vriend en metgezel verre van hem gedaan in de hof. O, wat moet juist de kerk uit het bloed en uit de geest van Christus nog eens vernederd worden opnieuw. Ook die hem gevolgd zijn. Van Johannes de Doper. We moeten onze ogen uit ons hoofd schrijven, geliefde gemeente. Van schuld. Van schuld. En dan spreken we dikwijls van schuld in de eerste hof. Maar is nu ook de tweede hof. Wel eens tot schuld geworden. Niet alleen de eerste hof dat we van God afgevallen zijn. Maar ook van de tweede hof. Dat we het borgtochtelijk lijden van Christus zo moeilijk gemaakt hebben. Zo verzwaard hebben. Dat we in zijn lijden al bittere gal tot zijn spijzen gegeven hebben. Dat wij het zijn dat het juist de levende kerk is. Ja, juist de levend maken, juist de levend gemaakte kerk. Die het bitter is geweest in de drinkbeker van Jezus Christus. Nog eens de zonen van Zebedeus. Als Jezus koning gekroond is. Door een kroon. Als er een bord boven zijn hoofd bevestigd is. Jezus, de koning der Joden. Ja, dan is er een ter rechterhand. Dan is er een ter linkerhand. Dat hadden de zonen van Zebedeus moeten zijn, geliefde gemeente. Dat hadden wij moeten zijn. Overstaat dat nou toch eens? Dat had een gebedsverhoring geweest. Als er aan de ene kant van Jezus Johannes gekruisigd was geworden. Als aan de andere hand Jacobus gekruisigd was geworden. Want ze hadden er toch immers naar gevraagd. Maar het waren moordenaars. Laat ons toepassen, geliefde gemeente. Laat ons toepassen. En dan zegt Lucas 22, zegt ook nog iets. Zegt ook nog iets over deze geschiedenis. Zegt ook nog iets. En dat is dit. Dat de kerk die verdoemd had moeten worden. In haar vragen en in haar gebeden. De kerk die verloren had moeten gaan. O de zonen van Zebedeus. De discipelen. Maar ook wij allemaal, geliefde gemeente. De kerk. En ook zij die in het ambt staan. Laat ik het een beetje toe mogen spitsen. Die verloren hadden moeten gaan. Ze worden behouden. Uit de liefde van Jezus Christus. Die gezegd heeft. Ik ben in het midden van u. Als ene die dient. En wat heeft Jezus dan nog meer gezegd? O die hij lief gehad heeft. Heeft hij lief gehad tot het einde. Nu kan alle dwaasheid en alle schuld kan nooit teniet doen wat Jezus voornemens was te doen. En nu geldt voor de kerk van deze dag dat alle dwaasheid, alle verdoemelijke schuld, alle opmerkingen aan Jezus nooit teniet kunnen doen wat Jezus gedaan heeft. Omdat het bij de Vader zo besloten was. Omdat het zo bij de Heilige Geest besloten was. En omdat Jezus zo gewillig was. Kortom, de eeuwige vrederaad Gods is uitgevoerd. Ondanks alle tegenstand. Ondanks alle weerstand. De vrederaad wist van geen wijken en wankelen. En omdat dat vredeverbond nou nooit kon wankelen in God. Daarom kan ook dat genadeverbond nooit wankelen in zondaar, in discipelen, in de kerk. Hoe dierbaar. Dat Jezus, die hij lief gehad heeft, tot het einde heeft toegelief gehad. En dan heeft Jezus gezegd, dat lezen we in Lucas 28, in zijn liefde. En gij zijt degene, en gij zijt degene die met mij steeds gebleven zijt, in mijn verzoeking. Als spreekt dan de kerk, zelfs de taal van de duivel uit Lucas 4. Dan staat er het goddelijke nochtans, door Gods genade, een genade onderscheid. Nu zijn zij het toch, in het bijzonder de discipelen, ondanks de zonde, ondanks hun onwil, hun verdoemelijke onkennis, staat de kerk in de volharding, niet van zichzelf, maar in de perseverantia, u verstaat dat woord wel, perseverantia, in de volharding van Jezus Christus in zijn onverwelkelijke liefde, het liefdebeginsel. Daar straalt iets af. In de kerk. Ook in de discipelgemeente. Met alle dwaasheid. Maar is de liefde niet verloren. En dan zegt de Heere Jezus. En ik verordineer u. Het koninkrijk. Gelijkerwijs het mij de Vader verordineerd heeft. Als ik er nog iets van wil zeggen. Laat ik er dan dit van zeggen. Het is des Vaders welbehaag. U lieden het koninkrijk te geven. Dan wordt er niet gesproken over een koninkrijk. Dat verdiend is. Wordt er gesproken over een koninkrijk dat uit vrije genade ten deel valt aan de discipelen. Dan gaat de Heer Jezus Christus ook het ambt niet voorbij. Ook het ambt niet voorbij. En de Heere die zeide, aan mijn tafel zult gij zitten in mijn koninkrijk, oordelende de 12 geslachten Israëls. Amen. Wij zingen Psalm 131 en daarvan het eerste vers. Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want uwe is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in de eeuwigheid. Amen. Psalm 133, het allerlaatste vers. 133, het allerlaatste vers van 133 is onze slotzang. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.